Welkom in een nieuwe aflevering van Baas over Eigen Brein podcast. Ik ben Esther Groenewegen, founder van de Als Hechten Niet Vanzelf Gaat community, academie en platform voor ouders en professionals die kinderen met hechtingsproblemen beter willen begrijpen en willen helpen. In deze aflevering ga ik met iemand in gesprek die pionier is op het gebied van nazorg bij miskramen en abortus. Ze begon haar carrière in het bedrijfsleven, maar na 15 jaar besloot ze dat het tijd werd om te gaan doen wat ze echt wilde. Ze heeft toen Miskraambegeleiding Nederland opgericht, omdat er vaak geen of bijna geen goede psychosociale hulp was na verlies in zwangerschap. Daar wilde ze iets aan doen. Ze geeft onder andere persoonlijke begeleiding aan vrouwen met een miskraam of abortus. In 2016 startte zij met het geven van scholing aan professionals in de geboortezorg. Honderden verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen hebben inmiddels haar opleidingen al gevolgd. Daarnaast geeft ze ook gastcolleges in alle opleidingen voor verloskundigen in Nederland en in België. Ze heeft inmiddels drie boeken over dit onderwerp geschreven. Begeleiding van vrouwen met een miskraam. Als je je kindje verliest in zwangerschap en begeleiding naar een afgebroken zwangerschap. De media weet haar ook te vinden, dus ze heeft inmiddels al, nou voor mijn gevoel, in alle kranten gestaan. Op radio en tv is ze geweest en ook in bijna alle vakbladen volgens mij, want ik heb je even bezocht en gekeken wat je allemaal hebt bereikt en dat is heel wat. Dus ik vind het super gaaf dat ik vandaag met jou in gesprek mag gaan. Dus ik mag in gesprek met Mirjam van der Krij. Welkom, wat goed dat je er bent.
Dankjewel Esther, en wat een heerlijk intro. Dank.
Ja, yes, dat is altijd leuk om te horen. Hè? Nou, ik zal ook even aan de luisteraars vertellen hoe wij met elkaar in contact zijn gekomen. Dat was via een wederzijds contact van ons in ons netwerk. En ik vond het zo leuk dat jij mij had benaderd. Want meestal is dat dus andersom. En je schreef me dus in de mail. En daar was ik eigenlijk gelijk door geraakt. Een eerder verlies in de zwangerschap kan dus een behoorlijke impact hebben op de hechting van moeder en haar volgende kind. Ik had er zelf nooit over nagedacht. En je schreef me ook, 1 op de 4 vrouwen maakt een miskraam mee. 1 op de 5 een abortus. Nou, die kwam ook gewoon heel erg bij mij binnen. En dat had ik mij dus echt helemaal niet gerealiseerd. En daarom was ik ook super enthousiast dat we ook snel konden schakelen en nu met elkaar in gesprek gaan. Want je weet natuurlijk, mijn missie is dus om ouders en professionals, maar vooral de ouders, die complexe diagnose goed uit te leggen. En vaak, we hebben even een klein voorgesprekje gehad, vaak hebben een aantal ouders die dus gewoon fijn en vertrouwd en veilig gezin hebben, waar geen gekke dingen zijn gebeurd, toch een onveilig gehecht kind. En dan is het echt wel puzzelen om te kijken wat er dan aan de hand zou kunnen zijn. En dit kan weer zo'n nieuwe risicofactor zijn. In mijn rijtje die ik deel, dus aan ouders en professionals. Nou, helemaal, helemaal fantastisch. Dus super fijn dat je er bent. Ik vond het wel ook bijzonder om te lezen dat je dus echt helemaal in dat bedrijfsleven hebt gezeten. En dan die switch hebt gemaakt. Dus ik ben natuurlijk benieuwd. En dat is misschien een goed begin om te vertellen hoe je die switch hebt gedaan. En wat was daar de reden voor?
Ja. Nou, dat is al even geleden. En ik ga gewoon nog verder terug. Toen ik 18 was, ben ik wiskunde gaan studeren. Toegepaste wiskunde met als bijvak communicatie. Dus ik heb altijd die twee kanten in me gehad, of daar kon ik iets mee, hè? Dus en de taal en het rekenen. Ik heb een tijd op dat grensvlak ook gewerkt, onder andere als een van de IT-managers bij Albert Heijn Ahold. En daar heb ik superveel geleerd. Het was een enthousiaste plek om te werken, maar op een gegeven moment was dat klaar voor mij. En hè, dat ik voelde, ik heb iets anders te doen. Toen mijn laatste baan in loondienst was bij Bureau Taal over begrijpelijk schrijven. Dat was ook superleuk om een hele talige omgeving weer te werken. En daarna, naast mijn werk, heb ik altijd allerlei opleidingen gedaan in persoonlijke ontwikkeling. En toen ben ik mijn eigen praktijk gestart. Ik deed in het begin in mijn coachpraktijk alles voor iedereen. Dat leek mij een ontzettend goed idee. Dat is helemaal niet zo'n heel erg goed idee. Maar er kwamen dus mensen met vragen over loopbaan, over relatie, over gezondheid. En heel vaak bleek dat terug te voeren op een kindje van een miskraam of abortus. Een kindje dat plek moest hebben, mocht hebben. En ik dacht, ja, mijn hart gaat daar naar uit. Laat ik het dan omkeren en dat als startpunt nemen. En vrouwen en koppels rond hun verlies in de zwangerschap gaan helpen. En nou, dat ontwikkelde zich steeds verder. Dus eerst begeleid ik vrouwen en koppels. Maar ik dacht, kan ook niet iedereen in Nederland hoeft daarvoor naar Utrecht te komen, natuurlijk. En verloskundigen, gynaecologen spreken heel veel mensen. En het maakt zo uit wat zij doen in hun spreekkamer. Dus toen ben ik na school me daarvoor gaan opzetten. En die zijn geaccrediteerd. En intussen hebben we, nou ja, meer dan 1000 professionals die scholingen gevolgd. Dus ook super fijn om te doen. Want zij willen ook graag, ook voor de psychosociale kant, aandacht hebben. Maar het is soms ook zoeken. Hoe kun je dat doen binnen de tijd van het spreekuur? En nou, zo. En sinds de jaren 5 leid ik ook mensen op tot miskraamcoach. Dat ze met mijn 5-stappenprogramma mogen werken, zodat ze mensen echt goed helpen. En we hadden het in het voorgesprek ook over. Ervaringsdeskundigheid kan super belangrijk en waardevol zijn, maar nou, ja, je hebt ook veel meer expertise in huis om juist ook van betekenis te kunnen zijn voor anderen. En dat geldt rond miskramen en afbrekingen, abortus zeker ook. Dus zo is die, ja, ik heb een paar haakse bochten gemaakt in mijn loopbaan. En ik had dit ook niet op mijn 18e kunnen gaan doen. Hè, dat ja,
Nee.
heb je ook het leven soms voor nodig. En nou, wat voor mij een drijfveer is, ik ben zelf 2 keer zwanger geweest, ik heb 2 kinderen. Maar ik ben mijn tweelingbroer verloren in het prille begin van de zwangerschap, van toen mijn moeder zwanger was. Dus dat is voor mij, ja, het helpt mij om dat te weten, omdat ik het van belang vind dat ook de ongeboren kinderen of de kindjes die er zo kort waren, dat die van belang zijn voor de rest van het gezin, maar ja, die doen er ook toe.
Ja,
Dus vandaar.
dan onderbreek ik je heel even, want dat was ook een van de redenen dat jij contact hebt gezocht met mij. Dit is misschien interessant voor de luisteraars. Ik heb dus een eerdere podcast opgenomen met Aranka van Reewijk. En zij heeft, ik weet niet of het nou een stichting is, maar in ieder geval een organisatie van alleengeboren tweelingen. Ook weer zo'n risicofactor bij hechtingsproblematiek. Dus ja, er is nog heel veel
Ja.
te snappen en beter te leren over ja, wat er aan risicofactoren zijn waardoor onze kinderen onveilig gehecht kunnen raken. Zou je aan mij kunnen uitleggen hoe het komt, want dat is best wel moeilijk te snappen, als je moeder een kindje heeft verloren, wordt opnieuw zwanger, dat dan dus een risicofactor kan zijn om onveilig gehecht te zijn, te raken?
Ja. Kijk, we weten dat de eerste 1000 dagen van een leven zijn van belang. En die beginnen bij de conceptie, hè? Dus ook de zwangerschap is van belang voor hoe een kind ter wereld komt en opgroeit. En we weten ook als vrouwen eerder een miskraam hebben meegemaakt, zijn ze in een nieuwe zwangerschap vaak wat terughoudend om zich meteen te verbinden aan het nieuwe kindje in de buik. Dus wat ik veel hoor is dat ze zeggen, nou, eerst nog maar eens zien. Of eerst maar eens even die spannende periode door. Of eerst maar dat ik hem voel bewegen en dan kan ik vertrouwen hebben. He, dus mensen zeggen letterlijk ook tegen mij, ik had van de week nog een mevrouw en die zei, ja, ik ga niet in mijn buik totdat ik die periode voorbij ben. Uit een soort zelfbescherming, zei ze, en dat is natuurlijk vaak ja, een valide poging. Hè? Dat is wel, nou, daar is wat voor te zeggen, voor zelfbescherming, maar het blijkt niet zo te werken, want als het dan toch misgaat, is ze alsnog heel verdrietig. Dus het is een soort copingmechanisme wat niet helemaal werkt in de praktijk. Dus vrouwen blijven ja, na verlies in de zwangerschap, kan het wat langer duren voordat ze zich hechten aan het nieuwe kindje. En dat is jammer. Dat is voor de moeder jammer, maar ook voor het kindje jammer. Hoe lang of kort het ook blijft.
Nou, ik denk dat het niet alleen maar jammer is. Ik denk dat het essentieel is, dat is
Ja.
een beetje mijn expertise, voor de breinontwikkeling van het kind, maar ook de neurobiologie en het zenuwstelsel. Dus
Ja.
jammer is een understatement. Hè?
Eens.
We kennen beide waarschijnlijk, tenminste, ik neem aan dat jij die kent, In Utero, die documentaire.
Zeker.
Ik ken ook het werk van Gabor Maté,
Ja.
aan dat je hem ook kent. En die.
Ja.
Ik was toevallig een paar maanden geleden in Oxford, waar zo'n health event was met mental health. En dus dan krijg je alle laatste informatie weer over mental health. Hè. Wat zijn nou daar de risicofactoren van? Dan heb je het niet alleen maar over hechtingsproblematiek, maar allerlei andere uitdagingen. Maar vooral die conceptie en die periode in de buik is essentieel voor onze
Ja.
kinderen dat zij
Ja.
dus goed, stabiel en sterk kunnen ontwikkelen. Dat begint al in de buik. Maar ik kan me zo voorstellen, ik snap het verdriet van en de angst van de moeder.
Zeker.
Maar daarmee ontneem je dus een stukje gezonde, sterke ontwikkeling van die belangrijke, essentiële pijlers. Hè? Dus het brein, zenuwstelsel en die neurobiologie. Ja, dus dat was
Ja.
echt naar aanleiding van jouw woord jammer.
Nee, helemaal
Ja.
eens. Helemaal eens. En kijk, vrouwen vinden dat vaak ook lastig. Die zeggen, ja, ik zou het wel willen, maar hoe dan, hè? Dus een zin die ik ze dan geef en die heel helpend kan zijn, is vertel maar aan het nieuwe kindje in je buik dat je je soms zorgen maakt, omdat het de vorige keer misging. Hè? En dat het heel welkom is om door te groeien. Dus daarmee maakt ze en verbinding met het kindje en geeft erkenning voor de gevoelens. En ze maakt onderscheid tussen de vorige zwangerschap en deze zwangerschap.
Mooi, mooi.
Ja,
En
hè?
waarom moet jij daarvoor opstaan? Waarom is dat er nog niet? Want hoe gaat dat dan normaal gesproken?
Ja, dus kijk, wat je ziet in de maatschappij nu is, het lijkt allemaal maakbaarder, hè? Wat het natuurlijk niet is, maar dat lijkt zo. En met de technologie kunnen we mensen ook veel meer bieden. Dus mensen komen misschien elke week wel voor een echo ter controle en geruststelling. Terwijl ze ook weten, als ze de deur uitlopen, kan er weer iets aan de hand zijn, hè? Dus die echo geeft garantie tot de voordeur. Maar goed, dat is waar we ons aan vasthouden. En ik denk dat zo'n in gesprek gaan met dat kindje, dat is, ja, dat lijkt misschien voor professionals als je doet minder, maar dat is zo cruciaal, want dat kan ze ook tussen die echo's doordoen. En dat geeft haar iets in handen ook om te doen. Hè? Praten kan, je zou het ook in een brief kunnen schrijven. Want ja, vrouwen zijn ook creatief met schuldgevoel, hè, dat ze zich schuldig voelt naar het vorige kindje als ze bezig is met het nieuwe kindje. Dat ze zich schuldig voelt naar het nieuwe kindje als ze zo bezig is met het verdriet van daarvoor. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat we erkenning geven dat dat allemaal erbij kan horen en dat dat er mag zijn. Dus dat wegstoppen heeft niet zo heel veel zin. En dit is een manier, een toegankelijke manier, denk ik, om daar dat toch in de praktijk te brengen. En het geeft ook erkenning. Dus ik leer ook verloskundigen en gynaecologen en echoscopisten in die scholingen van zeg het maar tegen die mevrouw die zo bang is in haar nieuwe zwangerschap. Je kan ook zeggen van het is misschien een beetje een gekke suggestie, maar vertel het maar aan het kindje in je buik. Hè, dan normaliseren we ook dat die gevoelens er kunnen zijn en dat je in contact kunt met dat prille kindje. Het begint niet pas bij de geboorte. Hè?
Hey. Oh, wat mooi. En dit is natuurlijk maar een hele kleine, een klein stukje van wat je te bieden hebt. Is dit ook bijvoorbeeld, of in Nederland of in Amerika, evidence-based? Is daar onderzoek naar gedaan? Ik kan me zo voorstellen dat dit te testen is. Dat er...
Ja, ik hoop ook heel erg dat dat komt. Dat is nog niet, voor zover ik
Oh.
weet. In Leiden in het ziekenhuis hebben ze wel een onderzoek gedaan onder tender love and care. Zo noemen ze dat dan, hè? Tender love and care. En die uitkomsten zijn heel positief. Wat ik daarvan teruggehoord heb. En dat vind ik niet gek. Dus als er aandacht is voor alle emoties in zo'n nieuwe zwangerschap. Vind ik het heel begrijpelijk dat de uitkomsten positiever zijn. Hè, maar nee, ik heb wel ook mijn methode aangeboden aan een promovendus hier in Nederland. En die zouden mee aan de slag gaan. Maar dat is, nou,
Er
soms
moet nog
draaien die
even.
raderen wat langzamer dan we misschien zouden willen. Maar ja. Ja, ik zou het graag doen. Maar ja, de focus in de medische wereld komt nu wel iets meer op de psychosociale kant. Maar daar is nog wel een weg in te gaan.
En daar sta jij voor op die zeepkist.
Yes.
Wat vandaag.
Ja, precies.
Je hebt het. Was het nou in je intro dat je zei de 5 stappen? Of in ieder geval, je kunt ook echt iets aanbieden. We kunnen natuurlijk niet die hele training gaan delen, maar. Wat zijn daar de belangrijkste dingen van? Dit vind ik bijvoorbeeld ook heel. Ik kreeg helemaal kippenvel toen je het vertelde. Maar kun je daar nog iets meer over vertellen? Van waarom hebben al die professionals jouw kennis nodig? Dus hoe? Ja, kun je nog iets meer over die 5 stappen vertellen? Wat zit daarin? Wat is daar zo belangrijk aan?
Ja, nou, ik ben zelf stevig opgeleid onder andere in systemisch werk, dus familieopstellingen. En een van de belangrijke regels daar is, alles en iedereen doet ertoe. Dus vertaald naar deze thematiek, ook de prille kindjes van miskramen doen ertoe. Of de kindjes van abortussen. Als het er niet toe zou doen, dan hoefden we het er niet over te hebben. En juist die geboortezorgprofessionals, daar, bij hen moet het erover kunnen gaan. Hè, als het bij hen al niet kan, waar dan wel? Dus in die eendaagse nascholingen leer ik gewoon heel praktische zinnen van hoe kun je dat dan ter sprake brengen of hoe breng je het slechte nieuws bij een echo, zodat je daar ook oog voor hebt. Dus er is zeker geen onwil, maar in de opleidingen zat het niet en komt het nu wel ietsje meer, maar ook zo'n gastles van 1,5 uur bereidt een verloskundige nog niet voor op hoe groot aandeel het in haar dagelijks werk is, hè? Dus daar is nog wel een weg in te gaan. Maar ze willen heel graag, maar voelen zich soms nog niet capabel genoeg. Of soms ook jonge professionals die zeggen, ja, kan ik dat wel? Of ik heb nog niet die levenservaring. Of wil ze daar wel met mij over praten? En ook gewoon praktische dingen, want ze hebben een volle wachtkamer en een vol spreekuur. Dat snap ik ook. Dus ik geef ze ook handvatten van wat dan in die korte tijd kan. En wat je ook kan doen buiten het één-op-één contact. Hè? Dus bijvoorbeeld, ze posten ook dingen op social media. Doe dan ook af en toe iets over dat het niet roze wolken gaat. Hè? Post dan bijvoorbeeld een boek over miskramen of een prentenboek of de cijfers van abortus die elk jaar gepubliceerd worden. En nou, verloskundigen hebben ook vaak de statistieken van de maand. Hè? Er zijn zoveel kinderen geboren, zoveel jongens, zoveel meisjes. Dit was de meest voorkomende geboortedag of zoiets. Zet daar ook een zinnetje bij. We denken ook aan de ouders van de miskraamkindjes of hè, iets in die trant. Dan heb je er ook aandacht voor zonder dat het meteen één op één in je spreekuur hoeft. Maar ja, het draagt in het grote geheel wel bij.
Ja, en dan voelen de mensen met de onzichtbare pijn en verdriet, voelen ze zich ook gezien, gehoord en
Precies,
ja,
ja.
oké. Okay.
En jij vroeg naar het vijf-stappenprogramma. Dat komt eigenlijk pas naar voren als mensen meer nodig hebben dan die reguliere verloskundige zorg. Of als ze meer nodig hebben om met hun verlies om te gaan. Als ze merken, ja, het wringt toch of er moet iets. Dan is ja, begeleiding bij een gecertificeerde miskraamcoach een idee. Als je daar in je eigen netwerk misschien niet helemaal de support vindt die je nodig hebt. Of als dat na jaren nog naar boven komt. En de mensen die nou, gecertificeerd miskraamcoach zijn, die werken met het vijf-stappenprogramma. En daar zitten ook zeker systemische dingen in verwerkt. En wat we daar doen, en dat is denk ik ook wel interessant met jouw expertise. Kijk, het hoofd van de mensen doet het meestal prima. Dus alles wat ze hebben kunnen lezen of vinden, googelen, hebben ze al lang gedaan. Dus die vijf stappen helpen mensen ook de verbinding met hun lijf, met hun intuïtie, met hun onbewuste te maken. Waardoor er ineens meer ja, ruimte of rust of inzichten komen, waardoor ze verder kunnen. Dus vanuit verbinding met die kindjes die er zo kort waren, weer met vertrouwen de toekomst in.
En zijn die vijf
Of
stappen dan voor de ouders of voor de professionals?
de ouders. Ja. Ja. En er zijn professionals die zeggen: oh ja, maar dit vind ik zo interessant en mijn hart gaat er naar uit, ik wil me hierin verdiepen. Maar dan, dat kan, hè? Dus dan volgen ze de opleiding, maar dan hebben ze dus naast hun reguliere zorg een praktijk in miskraamcoaching of ze combineren dat in hun praktijk. Maar dat is daar, ja, dat is aanvullend.
En als ik nou net een miskraam of een abortus heb gedaan en ik kom bij jou voor het eerst in de praktijk, hoe pak je dat dan aan? Heb je dan, is dat per persoon weer echt helemaal, ja, ik wil niet zeggen op maat gemaakt, maar kan iedereen
Ja.
weer iets anders nodig hebben? Dat de een misschien meer lichaamswerk nodig heeft en de ander meer juist psycho-educatie. Hoe pak je dat dan aan in
Ja.
de praktijk?
Ja, dus het eerste gesprek zat via de telefoon en ook gratis, vrijblijvend. En dan kun je ook aanvoelen, sluit dit aan op iemand? Hè? Past dit bij haar om met mijn aanpak aan de slag te gaan? Ja, de psycho-educatie zit er bijvoorbeeld ook al in dat er miskraamcoaches zijn. Hè? Dat het een thema is waar hulp voor beschikbaar is, of waar boeken voor zijn, of waar je op een website tips vindt. Dat het normaliseert dat het ertoe doet. En daar, ja, ik zit er even hardop over na te denken. Dus dat wat ik. Wat voor heel veel mensen interessant is, dat heb ik geprobeerd ook schaalbaar te doen. Dat mensen daarvoor niet altijd mij hoeven te spreken, maar dat op de site staat of in de boeken staat, zodat ze dat kunnen lezen. Dus als mensen voor begeleiding komen, is dat vaak zo omdat ze voelen, ja, er is meer nodig dan wat ik zelf heb kunnen doen of wat ik zelf al tot me heb kunnen nemen. En we moeten aan de slag. En ook psychologen bijvoorbeeld of POH-GGZ. Ze doen vaak echt hun best om mensen goed te helpen hiermee. Maar het is zo'n specialisme en dat hebben zij ook niet in hun opleiding gehad. Dus ja, het is voor mensen ook fijn om gericht hiermee aan de slag te gaan. Ook al kunnen er allerlei thema's spelen natuurlijk in hun leven. Dus soms kun je dat in die begeleiding ook aanraken, maar dit is wel heel gericht en gefocust hierop.
Ja, want ik zit ook te denken dat een abortus of een miskraam kan al een trauma op zich zijn. Dat heb ik me eigenlijk ook
Ja.
gerealiseerd. Dus dat betekent dat de moeder ook een andere
Ja.
hersenwerking krijgt. Een tijdelijk ander zenuwstelsel, een disbalans in die neurobiologie. Dat is eigenlijk gewoon brainwork om dat
Ja.
weer in balans te krijgen. En daarnaast dan de heling van het verlies van het kindje.
Precies. En de
Ja.
wetenschap komt daar wel steeds dichterbij, want we weten dat als je zwanger bent of bent geweest, dat doet iets met een mens, hè? Op identiteitsniveau. Je zou kunnen zeggen, de kinderwens is aangezet of geactiveerd of weer geactiveerd. Of het moederschapsgen is aangezet, zoiets. En sinds een aantal jaren zijn er wetenschappelijke onderzoeken dat er ook in het lichaam van de moeder cellen terug te vinden zijn van die prille kindjes. Hoe kort ze ook zwanger was. En dat is fascinerend, want daarmee wordt het ook ja, het soort tastbaarder of zo. Hè? Dat wat we wel voelen of weten, maar dat wordt dan ook te bewijzen. Ik kan je die link wel sturen als je wil.
Ja, weet je wat het is? Mijn telefoon, die luistert natuurlijk mee. Ik weet niet wat het is. Ik heb daar een video van voorbij zien komen, ergens op mijn socials.
Oh, grappig, ja.
Dat er dus van elk kind nog cellen in het lichaam van de moeder zitten.
Ja.
Nu zeg jij dat ook. Wauw,
Ja,
dat is
het is
toch
fascinerend.
fascinerend.
Ja.
En wat
Ja.
betekent dat dan? Want we kunnen het dan constateren, maar wat betekent dat dan voor moeder?
Nou, kijk, er zijn allerlei manieren om daarnaar te kijken, naar dat prille verlies. Je kan zeggen, nou ja, het hoort erbij bij het leven en 1 op de 4 gebeurt het. Het was nog maar een klompje cellen, wat mensen ook kunnen zeggen. Aan de ene kant is dat zo, maar aan de andere kant is het ook een heel kindje in wording. Of je zag jezelf al achter de kinderwagen lopen. Of, nou, dus het is allebei waar. En zo'n ontdekking maakt ook dat die brug, denk ik, gemaakt kan worden. Dus er is meer aan de hand dan alleen maar een tijdelijke zwangerschap. Nee, dat kan impact hebben op zoveel lagen van een mens. En dus ook zo impact op de leden van het gezin. Of ze nou al geboren waren of niet. He, dus ook voor de andere kinderen cruciaal. Misschien mag je dat even vertellen. Ik heb jaren terug een enquête gehouden online en die is door 500 vrouwen met een miskraam ingevuld. En ik heb toen gevraagd: als je levende kinderen hebt, heb je ze verteld over je miskraam, over je miskramen? En de helft van de mensen zei: ja, ik heb het ze verteld, want het hoort bij ons gezin. Ik wil dat ze weten waarom ik verdrietig ben, dat ze het niet op zichzelf gaan betrekken. Of, ik wil voorleven dat je ook over lastige of verdrietige dingen mag praten. Hè, zo, dus invoelbare redenen. Ja, het hoort ook bij hun geschiedenis. Zo. De andere helft van de mensen zei nee, ik heb het ze niet verteld. Want de kinderen waren nog niet geboren. Of ze waren nog heel klein. Of ze wisten niet dat ik zwanger was. Of ik, ook invoelbaar, ik wil ze niet belasten met het verdriet. Maar 3/4 van die groep zei, ik wil het ze wel ooit vertellen. En dan wordt het lastig. Want wanneer is dan ooit? Is dat als een kindje 5 is of 16 of als ze zelf aan kinderen gaat beginnen, hè? Wanneer vertel je het dan? En dan kan het zo'n soort van geheim worden, wat ook niet bevorderlijk is in een gezin. Dus als ouders het mij vragen, moet ik het mijn peuter, mijn kleuter vertellen, zeg ik altijd ja, doe het en doe het meteen. En dan ja, vinden ouders soms ook lastig, hè? Hoe vertel je het dan? Dus ik heb ook een stappenplannetje gemaakt voor ouders, van een soort checklistje. Ter voorbereiding hoe je het je kinderen kunt vertellen. En dus een speciale vorm is hoe vertel je het nieuwe kindje in je buik? Dat er hè, dat je ja, eerder in verwachting was of dat er eerder een kindje was. Dus vandaar die zin van vertel het maar meteen als je zwanger bent aan het nieuwe kindje, dat je soms je zorgen maakt of daarmee bezig bent omdat er eerder ook al een kindje was.
Maar wat je me eigenlijk nu ook leert, hè, dus moeder maakt contact met de baby in de buik. Het is oké, okay, mama is soms verdrietig, maar mama is blij dat je er bent. Maar
Ja.
als moeder dus en eigenlijk ouders een miskraam hebben of een abortus moeten doen, die andere gezinsleden, dat heb ik me dus ook niet goed gerealiseerd. Dus die andere kinderen in het gezin, die hebben ook even 1 of 2 ouders die wat minder responsief kunnen reageren,
Ja.
waardoor er dus ook iets van een onveilige gehechtheid kan ontstaan.
Ja,
Ik
mogelijk.
ben nu ook net nu ik dit jou hoor vertellen.
Ja.
En als ouders er dan ook nog niet over gaan praten, dan kan je een soort van onveilige gehechtheid ontwikkelen en niemand weet waar het vandaan komt.
Ja.
Wauw! Wat belangrijk dat je dit deelt, joh.
Fijn.
Ja.
Ja. En ja, je kunt het mensen ook niet kwalijk nemen of zo, hè? Misschien is het hen
Nee.
ook zo voorgeleefd door hun ouders. Als er verlies was of moeilijke dingen was, dan praat je niet over met de kinderen. Maar ik denk dat nu dat we intussen weten dat het wel verstandig is om daar kinderen op hun niveau in te betrekken.
Dit is dus ook heel erg belangrijk voor de zorgverleners of hulpverleners of hè, de therapeuten, psychologen die te maken hebben met onveilig gehechte kinderen. We hebben natuurlijk ook zo'n checklist van hè, de risicofactoren nagaan, uitgebreide anamnese nemen. Maar als dit nou juist het stukje is wat speelt en je kent dit niet,
Ja.
ga je er niet achter komen. En dan ga je ook op een gegeven moment zeggen, ja, dit kan niet een onveilige gehechtheid zijn, want ik kan het niet in die hoek vinden. Maar ja,
Ja.
als je niet weet naar welk puzzelstukje je moet vinden, zoeken, dan kan je dat niet vinden. Dus ja, dat is zo belangrijk. Want misschien wel belangrijker
Ja.
dan dat ik van tevoren dacht tijdens voor dit gesprek.
Ja.
Wauw.
Ja, dus ik zou ook voor professionals zou ik het echt fijn vinden. Sommige vragen natuurlijk in de anamnese, van zijn er meer zwangerschappen geweest? Maar vraag daarop door, want dat kan zo cruciaal zijn. Dus ja, vraag er in ieder geval naar, maar ook weet wat je doet als het blijkt te spelen of als er een fertiliteitstraject is geweest
Ja,
bijvoorbeeld.
precies. Ja, want sommige dames, dat weet ik wel, die hebben. Ik weet van één dame die heeft er 7 jaar over gedaan om een kindje te krijgen. Elke keer net even gelukt en weer niet. Wat doet dat voor een lijf
Ja.
sowieso? Ook neurobiologisch en qua brein. Maar ook misschien voor dat kindje, wat dan misschien uiteindelijk na 7 jaar wel komt.
Ja, joh. Ja.
Wauw. En waar ik ook benieuwd naar ben, dat weet jij ook vast wel, als je dan zwanger wordt. Hoeveel gaat het lijf al gelijk in de stand staan van ik word over 9 maanden moeder? Qua neurobiologie en qua stofjes die je aanmaakt, maak je dan al wat sneller bijvoorbeeld oxytocine aan? Of ga je al heel snel in een moederstand staan of komt dat pas na 3 maanden?
Nee, dat komt zeker niet pas na 3 maanden.
Oké. Okay.
Dus die hormonen die zijn meteen al aan de orde. Mijn expertise ligt daar niet, Esther. Dus, maar wat ik wel weet is dat, nou, waar we het net over hadden, dat onderzoek laat zien hoe kort die zwangerschap ook was. Ook al was het een week of twee.
Zo kort
Je
ook.
vindt, ja, je vindt iets terug bij de moeder. Dus er gebeurt meteen fysiek ook iets. Ja, dat is meteen. Dus daarom kun je ook niet zeggen, oh, een verlies na zoveel maanden is erger dan een verlies na zoveel maanden of minder erg. Hè? Dus die grens is altijd arbitrair. Dus alles doet ertoe. Het kan natuurlijk anders zijn, maar het is niet meer of minder erg of van belang. Nee.
En wat hoor je terug van ouders als ze met jou in traject zijn geweest? Wat breng je ze dan? Of op welke manier kunnen ze dan door?
Ja, misschien een paar voorbeelden. Er was een vrouw die heb ik jaren terug begeleid. En zij had mislukte terugplaatsingen, werd dat genoemd, in een fertiliteitstraject. En ze was onzichtbaar moeder. Hè, vrouwen met miskramen en nog geen levende kinderen worden wel onzichtbare moeders genoemd. Hè. Aan de buitenkant zie je het niet, maar van binnen kan het wel zo voelen. En zij zei na stap 2 van die 5, nou, al stop je hier, dan ben ik al blij. He, om maar aan te geven, je weet soms, nou, en wat je net eigenlijk ook zei, ook vrouwen weten soms niet welke hulp ze nodig hebben, maar ze voelen wel van dit is wat klopt of wat me brengt, wat ik nodig heb. Dus het integreert, misschien is dat het. En ik heb recent een koppel begeleid en die mevrouw zei van ja, alles leuk en wel dat ik op een andere laag wel 2 kindjes heb, bijvoorbeeld. He, de miskraamkindjes. Maar in het dagelijks leven heb ik gewoon het verlangen naar een levend kindje. En dat is strijd. En door de begeleiding voelde ze van nee, dat gaat over hetzelfde. En dat kan samen. Dus dat hoeft geen strijd te zijn in het dagelijks leven. En dat geeft natuurlijk heel veel rust. En de energie kan dan gaan naar andere dingen dan naar die strijd. En zo
Mooi.
denk ik. Dus wat vrouwen teruggeven is dat ze het van tevoren niet hadden kunnen verzinnen. En dat klopt ook. Maar dat het ze zoveel rust en verbinding brengt, ook om eventuele keuzes voor een misschien nieuwe zwangerschap te kunnen nemen. Of ja, begeleiding is soms ook pas na 10, 20 jaar, na de miskramen, omdat bijvoorbeeld het jongste kind uit huis gaat en een vrouw dan voelt van, oh, er was anders nog één geweest. Of een jongste kind naar de kleuterschool gaat om het wat dichterbij te halen. Dus soms komt er pas later in het leven ruimte voor. Maar ook dan is het fijn om dat aandacht te geven, omdat je daarmee, ja, rustiger verder kunt in het leven. Ja.
Oh, wauw. Ja, dus het is niet dat alleen maar moeders die net iemand hebben verloren bij terechtkomen. Het kan ook op een aantal jaren, een bepaalde periode of een hele lange periode dat ze.
Ja, soms 30 jaar later. Ja.
Oh, wauw.
Ja.
En wat me
Ja.
ook een beetje steeds in het hoofd schiet is, dat weten we allemaal natuurlijk, hè, dat als een moeder voelt zich al vol zwanger en die vader die denkt, ik zie nog niks, dus.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je daar ook iets voor hebt bedacht. Dat partners of echtgenoten die niet zo goed op één lijn zitten, omdat de andere partij dat ook gewoon echt niet snapt en voelt. Hoe krijg je dat beter op een lijn? Want die denkt, ja, het was toch nog maar 2 weken. Waar hebben we het?
Ja, precies. Ja, precies. Nou, en wat vaak gebeurt is dat de partner uit liefde ook. Kijk, de vrouw is vaak in alle staten en in tranen hè, rond de miskraam, logisch. En dat een partner denkt, ja, laat ik maar overeind blijven, want dan draaien we ons huishouden tenminste nog. Of dan, hè. Dus dat is een, ja, ook een misschien wel logische reactie. Maar ook bij hen doet het natuurlijk wat. Of bij haar als het een vrouwelijke partner is. En wat ik zie in de begeleiding, vaak neemt de vrouw eerst contact met mij op. En dan nodig ik haar uit om haar partner mee te brengen naar de begeleiding. Omdat het zo belangrijk is om dat samen ook aan te gaan. En die man, generaliserend, komt dan vaak mee met, nou ja, van mij hoeft het niet zo, maar ik steun haar, dus ik kom mee voor haar. Prima, dat is helemaal goed. En ze merken tijdens de begeleiding dat, want ik ben er dan voor hen allebei, dat ook hij heeft een geschiedenis mogelijk met verlies in de zwangerschappen van zijn moeder of zijn oma's. Dat doet ook wat. Hè? Je bent vooral mens. En dat geeft dan zoveel, ja, rust en begrip over en weer. Dus dat ze hier samen bij stilstaan, ja, is voor de relatie goed, maar ook voor ieder afzonderlijk goed. Ja.
Ja, want als je bijvoorbeeld gaat kijken, als ouders een genogram gaan maken of een therapeut,
Ja.
samen met een therapeut. Ik vraag me af of degene die een genogram maakt, of het nou een professional is, hè, of dat je het zelf maakt, dat je dat er echt goed duidelijk bij vermeldt, hè?
Goeie, hè? Ja,
Ah.
cruciaal.
En wat kan het dan voor gevolgen hebben? Je hebt bijvoorbeeld bij die man bijvoorbeeld, hè,
Ja.
dus, er komen twee mensen bij je. Vrouw heeft de hulpvraag bij je neergelegd, maar man komt mee en komt erachter. Oh, wacht, ik heb ook een aantal. Ja, hoe zeg je dat? Hij heeft natuurlijk niet dezelfde
Ja,
mislukte bevalling gehad, maar in zijn lijn, zeg maar, heeft hij dat.
dus zijn moeder heeft bijvoorbeeld een miskraam gehad voor of nadat hij geboren was, hè? Dat kan.
Ja. En nou, oké, dan stel je voor dat hij dat kan navragen en het is een feit. Wat kan je daaraan verbinden dan?
Nou, bijvoorbeeld door te zien van, oh ja, dus jullie levende kindje heeft net als jij de ervaring dat er ook een pril kindje heel kort was. Zoiets al, hè? Dus ik verander daar niks mee, maar het te benoemen kan verbinding geven. En oh ja, inderdaad. Maakt het ook iets minder eenzaam. Dus als je weet dat oma's of tantes of moeders ook verlies in de zwangerschap hebben meegemaakt, kan iets meer bedding geven. Wat we in deze maatschappij natuurlijk niet meer zo van nature hebben. Vroeger misschien wel, dat er meer in de vrouwengroepen, vrouwenbijeenkomsten over gepraat werd. Dus dat zijn kleine aanvullingen die wel verschil kunnen maken. Ja. Ik weet niet
Maar
of ik het zo duidelijk vertel.
ik kan me ook voorstellen dat die mama, dan moet er niet opeens een soort van therapiesessie van maken, maar ik kan me ook voorstellen dat als die man dan erachter komt dat het misschien één of meerdere verliezen waren voor moeder, dat hij daar op basis daarvan misschien wel bewuste of onbewuste coping heeft ingezet, neergezet, wat hij de rest van zijn leven misschien is blijven doen, misschien altijd extra
Ja,
stress doen of extra.
zeker. Ja,
Ja, toch? Dus zo ver
zeker.
kan het doorwerken, zo'n verlies.
Kan heel ver doorwerken. Ja, er was een koppel dat ik jaren terug heb begeleid. En ze had gekozen voor abortus. En ze had het daar echt moeilijk mee. En toen gingen we dat in kaart brengen. En bleek haar partner geboren te zijn na een abortus van zijn moeder. Gezin gewoon met nou, gezond levende kinderen. En dat ging helemaal Dat gezin was gewoon een prima draaiend gezin, zeg maar. Dus dat gaf ook lucht van, oh ja, dat kan dus. Je kunt dus ook, ja, dat het leven blijkbaar zo'n patroon brengt, maar dat je daarmee door kunt en een fijn gezin krijgt. Dat kan nog steeds.
Dus
Hè, dus
je
de
herhaalt.
patronen worden soms herhaald, ja.
Maar ik hoor jou ook de schaamte en de taboe en het schuldgevoel er een beetje afhalen. Vooral als het dan abortus is. Maar misschien ook wel bij een miskraam. Kan
Ja,
je ook iets van schuldgevoel hebben. Dus ik hoor jou ook
zeker.
de nare gevoelens daar ook afhalen.
Ja, en nare gevoelens hoeven van mij niet weg, maar erkennen wat het is, dat maakt het vaak al wat ruimer. En hè, dus ja, wat er nare gevoelens zijn, dat is zo in het leven. Hè? Dat kunnen we ook niet, ja, dat is mijn doel niet om die weg te poetsen, maar om te erkennen wat er is, dat verzacht of verlicht vaak wel. Ja.
Ja, maar ik denk dat als jij met die mensen werkt, als ik het op mezelf betrek, hè, mijn dochter, heel koud gezegd, is onveilig gehecht geraakt door mijn keuzes. Nou, dat is heel
Ja.
moeilijk als ouder om
Ja.
daarmee mee te leven.
Ja.
Maar doordat ik het allemaal veel beter ben gaan begrijpen en ook op een andere manier haar kon benaderen, kon ik beter accepteren de acties die ik had gedaan. Dus dat voelt voor mij als, ik kan het niet veranderen, wat gebeurd is, is
Nee.
gebeurd. Maar ik kan er
Ja.
wel wat milder over denken, vooral naar mezelf toe. Anders
Ja.
krijg je een beetje zo dat zelfkastijdingsachtige gebeuren, wat vrouwen
Ja.
heel goed kunnen natuurlijk.
Precies. Ja,
Ja.
precies. Ja.
Ja, mooi.
Ja, dat hè. Dus dat je daar, kan me voorstellen, dat alleen al door te benoemen of te erkennen, dat dat voor jou ook, dat ook al werkt, hè? Terwijl als je
Ja,
het
dat is
echt in kon
helend.
worden. Ja, dat is
Ja.
helend. Ja, precies.
En nou heb ik mijn bedrijf in elkaar gezet op een manier dat ik ook mensen samenbreng. Hè? Dus ouders van onveilig gehechte kinderen of getraumatiseerde kinderen vind ik zo fijn dat ik ze samenbreng. Is er ook al zoiets voor jouw doelgroep? Of zie je daar zelf ook een behoefte in dat ze het zo fijn vinden op een platform of misschien wel bij jou samen te komen? Want ik merk dat dat zo helend is voor
Ja.
mijn doelgroep in ieder geval.
Ja, nee, die behoefte is er zeker. En ik heb ook in het verleden wel groepen gedaan. Hè? En dat was super fijn. Er kwamen vriendschappen voor het leven uit.
Ja.
Je ziet nu dat het voor miskramen wat verschuift ook naar online. Hè? Er zijn allerlei fora waar vrouwen hun verhaal kunnen doen. Niet altijd met. Nou, er zijn allerlei fora en ik vind het beheer heel belangrijk dat er goed beheer op zit. Dat je ook niet leedconcurrentie krijgt. Hè? Van mijn miskraam was naar zoveel weken, die van jou naar zoveel. Dus dit is erger. Of niet. Nou ja, dat wil je niet. En er is één groep op Facebook, Miskraam Mama's heet die. Daar zit heel goed beheer op. En dus die raad ik nog wel eens aan aan mensen.
Oh ja.
Die hebben ook vervolggroepen van zwanger worden na miskraam, zwanger zijn na miskraam. Dat je die verhalen ook uit elkaar haalt. En wat nu wel meer is, is dat er lotgenotengroepen zijn voor babyverlies, wat later verlies. En daar is die grens ook niet zo scherp te stellen. Dus ik zie dat daar ook mensen die hun kindje pril verliezen, ook daar zich aangesproken voelen, wat heel fijn is. En daar terecht kunnen. Dus ja, er zijn wel allerlei initiatieven. En lotgenotencontact kan superhelend zijn, maar ik vind het ook belangrijk dat daar ook goede, ja, goed beheer of goede regie op zit als dat een live bijeenkomst is, dat je daar als professional ook aan toevoegt en extra brengt wat meer is dan een kopje thee drinken en
Ja,
verhalen
zeker.
uitwisselen, want dat is ook risicovol, vind ik.
Ik zeg dat ook altijd met mijn team. We hebben een streng deurbeleid. Ook in
Ja,
de
nou dat.
en ook in de omschrijving. Dat inderdaad. Wat zei je nou? Leedvermaak of leed?
Concurrentie, ja. Leedconcurrentie of
Ja.
leedlat, weet je wel.
Of dat
Dat
je
je.
bepaalt hoe erg de ander het wel of niet moet vinden. Ja, ik ben daar
Ja.
echt heel streng in. Op een gegeven moment als je dat uitstraalt, dan gebeurt het ook niet meer in je groep. Dat is
Nee,
inderdaad.
precies.
Ja. Even denken, want ik zit te denken van hoe kunnen ouders jou benaderen? Waar kunnen ze je vinden? Is dat gewoon via je website?
Ja, gewoon miskraambegeleiding.nl. En daar kun je mij vinden, maar ook de mensen die ik heb opgeleid. Dus dan kan je ook zoeken naar een miskraamcoaching regio. Wat ook fijn is voor professionals om te weten wie er bij hen in de buurt zit. Zodat ze mensen eventueel kunnen doorverwijzen.
Ja.
Dus daar vind je landkaartje Nederland-België met alle mensen die daar nou, goed in opgeleid zijn.
Ja.
En ik dacht misschien een paar suggesties voor professionals ook nog te geven. Is dat een idee?
Ja, zeker. Ja, kom vooral met praktische tools, tips en zeker, zeker. Kom maar op.
Ja, precies. Dus wat ik, nou, Wat we net al zeiden, vraag er in de anamnese naar. Als je iemand begeleidt, ook rond onveilige hechting, vraag of moeder vaker in verwachting is geweest, of haar moeder en haar schoonmoeder, of die vaker in verwachting zijn geweest dan van alleen de levende kinderen. En weet dan ook wat je daarmee kunt doen. Dus ik weet dat sommige professionals zich ook wat oncomfortabel nog voelen met dit thema. Lees dan die boeken. Er staan heel veel ervaringsverhalen in. Dus begeleiding van vrouwen met een miskraam, begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus. Lees het, zodat je weet ook, nou ja, hoe kan je dat bespreken in je spreekkamer zonder dat je de miskraamcoach hoeft te worden. Mag wel, maar dat hoeft niet. Hè? Dus er zijn ook gewoon korte, ja, interventies bijna die je kunt doen om toch van betekenis te zijn hierin. Ook al is het misschien een deelonderwerp, maar dat je kunt checken ook van is dit een thema waar we meer mee moeten of kunnen we dit gewoon laten? Hè, dat is van belang. En nou ja, misschien ook als je meer van de podcast bent. Er is een mooie podcast, Miskraam Monoloog heet die. Is door het AD onder andere uitgebracht. Waarin 10 ervaringsverhalen verteld worden. En de podcast is heel goed gemaakt. Dus dat kan ook een manier zijn om je als professional te verdiepen in de thematiek. Om die te beluisteren. Nou, voor mensen die er nog meer van willen leren, geef ik volgend jaar ook een masterclass in begin volgend jaar. Gericht op psychologen, maatschappelijk werkers, POH, GGZ. Van hoe bespreek je als miskramen of abortus in jouw spreekkamer voorbij komen, hoe ga je daar dan goed mee om? En welke vragen kun je stellen? Hoe kun je checken? Ja, moet je hier iets mee of moet je doorverwijzen? Dus om je daarin te verdiepen. Dus als het je, ja, aanspreekt als professional. Of, nou ja, eigenlijk hoe dan ook. Ook als het je niet aanspreekt, vind ik dat je er hierin moet verdiepen. En als het je aanspreekt, dan kan je daar nog de wereld in leren en ontwikkelen. Maar ik vind het, ja, dus belangrijk dat dat een onderwerp mag zijn. En dat ook als professional je eigenlijk de gêne of het ongemak die je misschien bij cliënten vermoedt om het daarover te hebben, dat je die eerst zelf onderzoek bij jezelf en kijken of je daar iets mee kunt. En daar zouden dit suggesties voor kunnen zijn.
Er komt een woordje mij naar boven, consultatiebureau.
Ja.
Is het van belang dat zij ook deze kennis hebben? Want ik hoor je het niet
Zeker.
meenemen in het verhaal.
Ja, zeker. Dus ik vermoed dat ook bijvoorbeeld bij huilbaby's kan het een factor zijn. Of bij, nou ja, van alles kan het een factor zijn. Het is niet per se zo dat als er miskramen zijn dat je dan een huilbaby krijgt. Helemaal niet. Of als er miskramen zijn geweest dat je hè, dan dat er onveilige hechting is. Maar het kan een verklarende factor zijn. Ja.
Ja, dus dat is ook wel eigenlijk belangrijk. Hè? Ik vind dat mijn onderwerp dus ook in die consultatiebureaus veel beter bekend natuurlijk.
Ja, ik krijg soms ook bijvoorbeeld verpleegkundigen van consultatiebureaus die zeggen: ik moet hier iets mee, want ik krijg al die mensen en bij mij vertellen ze hun verhaal. Wat kan ik dan doen? Hè, dus soms, ja, je hebt overal pioniers nodig. Dus
Ja,
ook bij
ja, ja.
consultatiebureaus zijn die er gelukkig. Ja.
Yes. En waar kunnen mensen jouw boeken bestellen? Via je website?
Overal.
Overal. Oké.
Ja, gewoon bij elke boekhandel. Ik kan zo even laten zien.
Laat ze maar even
Cool.
zien, ja, inderdaad.
Ja, het invulboek voor ouders, dat wordt ook veel, ik moet me even goed houden, wordt ook veel cadeau gegeven. Dus als je vrienden of familie hebt die een zwangerschap verliezen, pril kindje verloren zijn, kan dat ook fijn zijn. Er staan bemoedigende gedichten in, ruimte voor de echofoto bijvoorbeeld, gerichte vragen, checklistjes. Dus dat is een boek dat veel cadeau wordt gegeven. En deze twee, trouwens dat invulboek, kan ook in de wachtkamer van een professional heel goed liggen. Of in de bibliotheek van een school staan, hè.
Ja.
Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus en begeleiding van vrouwen met een miskraam. Dat zijn vakboeken geschreven voor professionals, maar met ook heel veel ervaringsverhalen. Dus ook voor ouders kan het fijn zijn om dat te lezen. Het zijn ook verhalen in van hoe mannen het ervaren, hoe koppels het ervaren, ook als het langer geleden is bijvoorbeeld. Dus ja, ze zijn vlot geschreven, want ik heb niet voor niks mijn laatste baan in loondienst bij begrijpelijk schrijven gedaan. Dus daar komen ook weer dingen in samen voor mij. Dat is heel fijn. Ja.
Nou zit ik even te denken, want ik heb bijvoorbeeld als doelgroep ook leerkrachten en alles rondom school qua
Ja.
professionals. Zou het ook interessant zijn voor hen, ja, misschien niet een heel boek te lezen daarover, maar dat ze wel ook beter snappen dat dit kan spelen bij hun kinderen?
Ja. Mijn kinderen zijn naar de vrije school geweest en daar bij de intake vroegen ze ernaar. En ik vond dat super. Dus dan vroegen ze van, nou, hoe ziet je gezin eruit, hè? Maar ook zijn er meer zwangerschappen geweest. En dat alleen al kan zo'n verschil maken. Dus ja, ik zou het voor scholen ook super waardevol vinden. En een beetje een zijpaadje, maar ik heb soms vragen ze ouders in de klas, hè, van kinderen, van vertel eens over je beroep. Dus dat doe ik dan meteen, want dat vind ik belangrijk. Maar ik heb ook workshops gegeven over hoe zit je aan tafel. En de systemische volgorde aan de eettafel kan uitmaken in hoe gezellig het is aan tafel of hoe goed de kinderen eten. Nou, maar dan heb ik dat met de kinderen van een jaar of 10 ook gedaan. Van wie zit er bij jullie aan tafel en wie zit dan waar? En kinderen vertellen ook gewoon over de kindjes die er niet, die niet aan tafel zitten, maar die wel bij het gezin horen. En dat is zo cruciaal dat het over mag gaan. En dat kan dan misschien met een kaarsje op tafel symbolisch, hè, plek krijgen, maar gewoon dat ze het weten geeft rust. En nou, het is even een zijpaadje, maar ik denk dus dat er op scholen echt aandacht kan zijn voor wat er speelt in een gezin. Wie is de oudste, wie is de jongste? Ja, ik ben eigenlijk wel de oudste, maar voor mij was er nog één of zo, hè? Dan is
Ja.
het een onderwerp. En juffen en meesters maken het zelf ook mee, hè? Ook 1 op de 4. Dus ja, je neemt het ook mee.
Ik vind het echt een heel belangrijk zijpaadje. Ook niet zomaar een zijpaadje, maar een belangrijk zijpaadje. Er gebeurt echt van alles met mij in dit gesprek. Want ik dacht eerst, oh, het is vooral voor die moeders.
Ja.
Nu bedenk ik me, nee, moeders en vaders hebben daar allemaal hun ding in te voelen, te zijn, te ervaren. En nu merk ik, oh,
Ja.
kinderen is het ook zo belangrijk om te snappen.
Ja.
Wauw.
Ja.
Mooi. Wat fijn dat we dit gesprek samen hebben gehad. Ik kan echt niet wachten om het te delen met de community.
Leuk.
En wat is dat ene ding wat we, dan moeten we het ook een beetje gaan afronden. Wat is dat ene ding wat je in ieder geval deze luisteraars wil meegeven? Over jouw expertise en onderwerp.
Ja, elk kind doet ertoe. Dat is het, denk ik. Dus ook de kindjes die er zo kort waren, ze doen ertoe. Dus laat het erover gaan. En als je je daar ongemakkelijk bij voelt om met jouw verhaal te komen, of je voelt ongemak als professional, doe daar iets mee, want het is zo van belang.
Ja, mooi. Dat is een mooie quote om mee af te sluiten. Nog even één keer, waar kunnen ze jou vinden?
Miskraambegeleiding.nl.
Yes.
Dat is de website. En Mirjam van Krij is mijn naam als je dat googelt, maar het is een beetje een moeilijke naam. Krijj, maar dan vind je het. Maar miskraambegeleiding, daar staat alles op.
Nou, perfect. Nou, we gaan het hiermee afronden. Ik was aan het begin vooral best geraakt ook. Ik had echt kippenvel, dus ik neem aan dat dit voor mijn luisteraars ook een hele fijne podcast is, weer als toevoeging in mijn expertise van hechting en trauma.
Fijn.
Vind je deze podcast interessant? Op YouTube, neem een abonnee op mijn kanaal. Beluister je hem op andere plekken? Daar kun je ook lid van worden, of het nou Spotify is, of iTunes of SoundCloud. Want hoe meer abonnees wij hebben, hoe beter we ook weer in zicht komen bij andere ouders die ook op zoek zijn naar antwoorden op hun vragen. Nou, ik wil je heel erg bedanken. En
Heel graag gedaan. Dank voor het fijne gesprek.
yes, dankjewel. Helemaal super.